Welkom bij Moordmoment, een podcast over moord en mysterie. Kerstavond 1945. Een enorme brand heeft de woning van de familie Sodder volledig in de as gelegd. Er blijken 5 van de kinderen spoorloos verdwenen. Niemand heeft ze zien vluchten voor de vlammen. En niemand heeft hun lichamen gevonden. Op zijn 13e emigreerde vader George Sodder vanuit Sardinië, Italië, naar de Verenigde Staten. Hij praatte niet veel over zijn leven in Italië en ook niet over de reden waarom hij emigreerde. Na een paar jaar hard werken bij de spoorwegen in Pennsylvania en een vaste baan als chauffeur in Smithers, West Virginia, begon hij zijn eigen transportbedrijf. Jenny Cipriani, een Italiaanse immigrante en de dochter van een winkelier in Smithers, werd zijn vrouw. 3 kilometer buiten de stad vonden ze samen een prachtige houten woning met 2 verdiepingen midden in een grote Italiaanse immigrantenpopulatie in Fayetteville. George zijn bedrijf floreerde en tussen 1923 en 1943 werden hun 10 kinderen geboren. Dochter Sylvia de jongste. Toen zij werd geboren had de op 1 na oudste zoon Joe het ouderlijk huis al verlaten om te gaan vechten in de Tweede Wereldoorlog. Een lokale ambtenaar noemde het gezin een van de meest gerespecteerde middelklasse families die er zijn. George had echter wel een zeer uitgesproken mening over de meeste onderwerpen en was ook niet verlegen om deze te uiten. Hij had voornamelijk veel verzet tegen de Italiaanse dictator Benito Mussolini. En dit had al geleid tot stevige ruzies met andere leden binnen de immigrantengemeenschap. Een bezoekende levensverzekeringverkoper had George al eens bedreigd vanwege deze vuile opmerkingen over Mussolini. De verkoper had gezegd dat vanwege zijn uitspraken George zijn huis in rook zou opgaan en zijn kinderen zouden worden vernietigd. De familie was hierdoor zeer alert. Vlak voor de kerstdagen had een toevallige bezoeker George gewaarschuwd voor de zekeringskasten van hun houten woning. Die zouden volgens hem zeker brand gaan veroorzaken op een dag. Omdat er toch een elektrisch fornuis geïnstalleerd ging worden, had George de plaatselijke elektriciteitsbedrijf gevraagd de gehele Sodderwoning te voorzien van nieuwe bekabeling. En de hele woning werd veilig verklaard. Kerstavond 1945. Oudste dochter Marion kwam thuis van een dag werken in de winkel in het centrum van de stad. Ze had haar 3 jongere zusjes, Martha van 12, Jenny van 8 en Betty van 5, verrast met nieuw speelgoed. Het was intussen al 10 uur 's avonds, maar de zusjes waren zo opgewonden dat ze vroegen of ze later op mochten blijven om nog even mee te spelen. Moeder Jenny vond het goed. Maurice van 14 en Louise van 9 moesten de koeien toch nog naar binnen halen. De meisjes mochten opblijven totdat de jongens terugkwamen en daarna allemaal naar bed. Moeder Jenny pakte 2-jarige Sylvia op en ging naar boven. Boven lagen vader George en de 2 oudste jongens, John, 23, en George Junior, van 16, al te slapen na een dag hard werken. Rond 12:30 s'nachts ging plotseling de telefoon. Moeder Jenny werd wakker en liep naar beneden om de telefoon te pakken. Het was een vrouw. Ze herkende de stem niet. Er klonk op de achtergrond gelach en het gerinkel van glazen. Jenny zei dat de vrouw verkeerd verbonden was en hing op. Maar Jenny kon die rare lach van de vrouw niet uit haar hoofd zetten. Toen ze terugliep om weer naar bed te gaan, viel het haar op dat de verlichting nog aan was, de gordijnen nog open waren en de voordeur niet op slot zat. Oudste dochter Marion was op de bank in slaap gevallen. Jenny nam aan dat de andere kinderen naar bed waren gegaan op de zolderkamer, vergrendelde de voordeur, sloot de deuren en deed het licht uit. Moeder Jenny lag net goed en wel in bed toen ze schrok van een luide knal. Het klonk alsof er een voorwerp het dak had geraakt en er vervolgens afrolde. Daarna was het stil. Jenny zakte in slaap. Een half uur later werd ze opnieuw wakker, maar nu door een rooklucht. Ze stond op en ontdekte dat George zijn kamer in brand stond, op de plek waar de telefoonlijn zat en de zekeringskast zat. Snel maakte ze George wakker, die op zijn beurt de oudere zonen wekte. Jenny greep Sylvia. Eenmaal buiten schreeuwde ze richting zolderkamer in de poging de andere kinderen te wekken. De trap naar zolder had inmiddels vlam gevat. Ze konden met geen mogelijkheid meer naar boven komen. De telefoon werkte niet, dus Marion moest naar het huis van de buurman rennen om de brandweer te bellen. Maar ze kreeg geen telefoniste aan de lijn. Op de nabijgelegen weg had een voorbijganger de vlammen gezien en belde vanuit een nabijgelegen café. Maar ook hij kon de telefoniste niet te pakken krijgen. Vanaf een telefoon ergens helemaal in het centrum van de stad werd uiteindelijk succesvol de brandweer op de hoogte gebracht. Inmiddels deed George verwoede pogingen om de zolderkamer te bereiken. Hij was op blote voeten langs de buitenmuur geklommen en had een zolderraam opengebroken, waarbij hij zijn arm lelijk had opengesneden. Het plan was om vanaf daar met een ladder naar binnen te klimmen, maar de ladder stond niet op de gebruikelijke plek. George rende naar de waterton. Wellicht kon hij de brand zelf blussen, maar het water was bevroren. Vervolgens probeerde hij beide vrachtwagens die hij voor zijn bedrijf gebruikte naast het huis te zetten om naar het zolderraam te kunnen klimmen. Maar beide vrachtwagens weigerden te starten, ondanks dat ze een dag daarvoor nog probleemloos hadden gewerkt. Met zijn arm onder het bloed, zijn keel pijnlijk door het schreeuwen van de namen van zijn kinderen, radeloos en gefrustreerd, was er toch geen andere keuze dan het huis 45 minuten lang te zien afbranden en instorten, ervan uitgaande dat 5 van hun kinderen hierbij waren omgekomen. Pas laat in de ochtend arriveerde de brandweer. Door de oorlog was er te weinig mankracht en iedereen moest telefonisch op de hoogte worden gebracht. Toen de ploeg eindelijk compleet was, bleek niemand de brandweerwagen te kunnen besturen en moesten ze wachten op een beschikbare chauffeur. Een van de brandweermannen was de broer van Jenny. Hij ging zoeken naar de overgebleven asresten, naar overblijfselen van de kinderen. Er werden alleen geen botten gevonden, zoals men zou verwachten na een overlijden in een brand. En de gedachte ontstond dat het vuur zo heet was geweest dat het ook de botresten had verbrand. Er werden slechts enkele stukjes gevonden. Na 4 dagen besloot George 1,5 meter aarde over de uitgebrande resten te gooien, omdat ze de trieste aanblik niet meer konden verdragen. Ze wilden er een herdenkingstuin van maken. Een dag later kwam de uitslag van het gerechtelijk onderzoek, die concludeerde dat de brand een ongeluk was, veroorzaakt door defecte bedrading. Onder de juryleden was de levensverzekeringenverkoper die George en zijn familie had bedreigd met het afbranden van het huis en het vernietigen van zijn kinderen. Op 30 december werden de overlijdensakten van de 5 kinderen afgegeven en een begrafenis gepland. George en Jenny waren overladen door verdriet en konden het niet opbrengen om hierbij aanwezig te zijn. De overige kinderen deden dit wel. De plechtigheid vond plaats op 2 januari 1946. Niet lang na de begrafenis begon de familie Sodder alle bevindingen in twijfel te trekken. Want als de brand door een elektrisch probleem was veroorzaakt, waarom bleef de kerstverlichting dan nog branden, terwijl de stroom volledig uitgevallen had moeten zijn? Daarna vonden ze de ladder, die normaliter tegen de zijkant van het huis stond en in de nacht van de brand plots verdwenen was. De ladder lag op de bodem van een dijk, ruim 20 meter van het huis vandaan. Een telefoonreparateur had ontdekt dat de telefoonlijn niet was doorgebrand, zoals ze dachten, maar van buitenaf was doorgesneden op ruim 4 meter hoogte. Er werd wel een man gearresteerd die bekende de telefoonlijn te hebben doorgesneden, omdat hij in de veronderstelling was dat dit een stroomkabel was. Maar hij ontkende iets met de brand te maken te hebben gehad en gaf ook nooit een motief voor zijn daad. Dan het feit van de ontbrekende botten. Veel van de huishoudelijke apparaten waren herkenbaar teruggevonden in de asresten, samen met de delen van het tinnen dak. Had dit dan ook niet allemaal volledig verwoest moeten zijn? In een krantenartikel had Jenny een bericht gevonden van een soortgelijke tragedie waarbij de skeletresten van alle 7 slachtoffers waren teruggevonden. Ze testte de theorie door stapeltjes dierenbotten te verbranden. En ze nam contact op met een crematoriummedewerker. Hij vertelde dat menselijke resten altijd achterblijven, zelfs nadat lichamen 2 uur lang bij 1090 graden Celsius waren verbrand. Hun woning was binnen een uur verwoest. George geloofde dat er met zijn vrachtwagens was geknoeid en misschien wel door diezelfde man die de telefoonkabel had doorgesneden. Anderen geloofden dat hij simpelweg de motor had verzopen doordat hij van de stress en adrenaline te veel gas had gegeven bij het starten. De vrouw die het vreemde nachtelijke telefoontje had gepleegd, werd ook gevonden. En hoewel eerst werd gedacht dat het telefoontje een verband stond met de brand, bevestigde de vrouw dat ze echt per ongeluk het verkeerde nummer had gebeld en zij er niets mee te maken had. De familie raakte er steeds meer van overtuigd dat de kinderen nog in leven waren. Al snel werden er aanwijzingen gevonden dat de brand inderdaad opzettelijk was aangestoken. Een passerende buschauffeur getuigde dat hij enkele mensen vuurballen naar het huis had zien gooien. En een paar maanden later, toen de sneeuw was gesmolten, vond Jenny inderdaad een soort rubberbalachtig voorwerp in de buurt van de herdenkingstuin. Ze dacht terug aan de klap die ze toen de tijd op het dak had gehoord. Er kwamen getuigen naar voren die beweerden de sodderkinderen te hebben gezien. Een vrouw die op afstand naar de brand had staan kijken, beweerde de kinderen in een passerende auto te hebben gezien. Een andere vrouw had de kinderen in de ochtend, na de brand, ontbijt geserveerd in een plaatsje tussen Fayetteville en Charleston. Het was haar opgevallen dat de auto op de parkeerplaats kentekenplaten had uit Florida. Een ingehuurde privédetective had geruchten gehoord dat brandweercommandant Morris bij de asresten een hart had gevonden die hij in een metalen doosje stiekem had begraven. Dit had hij aan een plaatselijke predikant opgebiecht, die het op zijn beurt aan George vertelde. Samen met brandweercommandant Morris groef hij het blikje op en bracht het voor onderzoek naar een plaatselijke begrafenisondernemer. De begrafenisondernemer bevestigde dat het een vers runderlever betrof die nooit aan vuur blootgesteld was geweest. Er gingen geruchten rond dat brandweercommandant Morris het runderlever expres had geplaatst in de hoop dat George en Jenny het zouden vinden en er zeker van zouden zijn dat de kinderen waren omgekomen. Op een dag vond George een foto in een tijdschrift van een groepje jonge balletdanseressen. Eén van hen leek heel erg op zijn vermiste dochter Betty. Hij zocht het meisje op en deed herhaalde verzoeken om haar te zien en te spreken, maar die werden afgewezen. George zocht contact met FBI en niemand minder dan J. Edgar Hoover zelf reageerde persoonlijk op zijn brieven. Hij zei dat het een lokaal onderzoek betrof en niets kon ondernemen zolang de lokale autoriteiten niet om zijn hulp vroegen. Patholoog Oscar Hunter werd succesvol overgehaald om de resten op het terrein nog eens grondig te onderzoeken. Daarbij werden boeken, munten en enkele fragmenten van menselijke wervels gevonden. Aangezien de wervels toebehoorden aan een oudere persoon en niet in aanraking waren geweest met vuur, concludeerde men dat de botresten per ongeluk van het nabijgelegen kerkhof waren meegekomen bij het platwalsen en afdekken van de resten van de woning. Dit onderzoek en de conclusie daarvan trok nationale aandacht. Na 2 hoorzittingen vertelde gouverneur Oki L. Patterson dat de sodderzaak hopeloos was en trok de handen ervan af. Op dat moment kon de FBI de zaak onderzoeken voor een mogelijk interstatelijke ontvoering. Na 2 jaar vruchteloos aanwijzingen te hebben gevolgd, sloten zij ook de zaak. Maar de familie Sodder gaf de hoop niet op. Ze lieten flyers met foto's van de kinderen afdrukken en beloofden een beloning van $5.000 voor meer informatie. Al snel kon dit bedrag worden verdubbeld. In 1952 werd een reclamebord op de plaats van het huis geplaatst en één langs route 60 met dezelfde informatie. Het werd een mijlpaal voor het verkeer door Fayetteville. Nieuwe meldingen kwamen binnen. Een vrouw die een hotel in Charleston runde, beweerde een week eerder de kinderen nog te hebben gezien. De kinderen waren rond middernacht binnengekomen, samen met twee mannen en twee vrouwen. De volwassenen leken van Italiaans afkomst te zijn. Toen de vrouw probeerde de kinderen aan te spreken, keek een van de mannen haar vijandig aan, draaide zich van haar weg en begon Italiaans te praten. Daarna viel iedereen in stilte. De volgende ochtend hadden ze het hotel verlaten. Hoewel de getuigenis vele jaren later pas naar voren kwam, volgde George het spoor op en reisde naar alle plaatsen waar de kinderen waren gespot. Zo zou dochter Martha in een klooster in St. Louis zitten. Alle kinderen betrokken zijn geweest bij een brand in West Virginia en lijken op de kinderen van een ver familielid van Jenny in Florida. Het familielid moest bewijzen dat de kinderen van hemzelf waren, voordat George hen met rust liet. Een vrouw in Houston had de familie geschreven dat zij Lewis had ontmoet. Hij zou zijn ware identiteit hebben onthuld nadat hij veel had gedronken. Hij zou samen met Maurice in Texas wonen. De lokale politie hielp George de mannen te vinden, maar ze ontkenden zijn zoon te zijn. In 1967 ontving Jenny een geadresseerde brief met poststempel uit Central City, Kentucky, zonder retouradres. In de envelop een foto van een jonge man van rond de 30 jaar, met gelaatstrekken die sterk op die van Lewis leken. Op de achterkant stond cryptisch geschreven: Lewis Sodder. Ik hou van broer Frankie, gevolgd door een aantal nummers. De familie huurde een privédetective in, maar deze verdween zelf ook spoorloos, zonder ooit informatie te hebben voortgebracht. George en Jenny voegden de foto van Lewis toe aan de reclameborden. In een interview zei George: we willen alleen weten. Als ze in het vuur zijn omgekomen, willen we overtuigd worden. En anders willen we weten wat er met hen is gebeurd. George Sodder stierf in 1969. Jenny en de overlevende kinderen bleven altijd verder zoeken, behalve John. Die vond dat ze verder moesten gaan met hun leven. Jenny droeg de rest van haar leven zwarte kleding als teken van rouw en bleef trouw de tuin op de plek van hun voormalige woning verzorgen. Toen ook zij stierf in 1989, haalde de familie het oude en versleten reclamebord weg. De overgebleven kinderen en hun kinderen bleven zoeken, maar berusten zich op het feit dat hun broers en zussen waarschijnlijk door de Siciliaanse maffia waren meegenomen. Misschien wel naar Italië. En uit angst hadden ze nooit contact gezocht. Misschien. De jongste van de kinderen, Sylvia, heeft nooit geloofd dat haar broers en zussen waren omgekomen bij de brand. Haar leven lang was ze naar ze op zoek, bezocht websites voor het opsporen van misdaden en vermissingen en ging in gesprek met geïnteresseerden. Zij stierf in 2021. Dat was hem voor vandaag. Wil je het verhaal rustig teruglezen en foto's bekijken? Dan kan dat op moordmoment.blogspot.com. We zijn ook op Instagram te vinden. Volg je ons? Tot de volgende keer!